Hallo CryptoCorners, het is maandag 13 december 2021. Daar zijn we weer. Het heeft even geduurd, want woensdag, donderdag en vrijdag moest ik helaas de podcast laten lopen omdat ik geen stem meer over had. En dat kwam omdat ik afgelopen dinsdagavond in een heel luidruchtig restaurant heb zitten eten met onder andere CZ van Binance. We hebben uitgebreid bijgepraat. En we hebben natuurlijk ook gepraat over een aantal vragen die in de CryptoCorners community optreden. Over hoe het dan eigenlijk gaat met Binance, wat de plannen zijn, enzovoort, enzovoort. En dan gaan we natuurlijk zo meteen even over hebben. Ik ga even bijpraten over een aantal van de dingen die CZ en ik hebben besproken. Dat zometeen. Eerst even wat intern nieuws en straks kijk ik ook nog eventjes naar de charts, de weekcharts en de dagcharts van Bitcoin en Ether. Eerst even het interne nieuws. Misschien wist je dit al. Aanstaande woensdag, dan is het de 15e, doen we weer een bijeenkomst in het Crypto Coiners Café. We beginnen 19:30. En het onderwerp is beleggen met altcoins. En dat onderwerp zeg ik, hé, dat ken ik, heb ik al eerder gehoord. Dat klopt. Vrijdag een week geleden hadden we in de podcast een replay waarin we het er ook over hebben gehad. Een strategie om met altcoins te gaan beleggen. Nou, daar komen heel veel reacties op. Die kwamen er ook al op de oorspronkelijke aflevering in maart. En nu is het dan eindelijk zover. In het café aanstaande woensdag, het Crypto Corners Café, 19:30, gaan we hier uitgebreid over praten. Als je erbij wilt zijn, www.cryptocorners.nl/café. En dan nog iets, schrijf nog maar een datum in je agenda. Met name als je een gevorderde trader bent. Als je een beginnende trader bent, hoef je deze datum niet op te schrijven. Dat is een datum waarop er een clinic tussen aanleidingstekens plaatsvindt. Geen officiële Crypto Corners Clinic, maar wel een clinic die wordt gegeven door een van onze moderatoren. En dat is Kevan. En Kevan is heel actief, met name op bitcloud.com, om zijn trades te delen. En de manier waarop hij dat doet is een andere manier dan waarop Helga het doet. Helga ken je misschien wel als je eens keer naar het live trading kanaal bent geweest op YouTube. Daar laat Helga 2 keer per week haar Crypto Corners Day Trade methode zien. Elke maandagochtend en elke donderdagavond. De link vind je ook onder deze podcast en ook even bij deze video als je dit op YouTube volgt. Maar Kevan doet dat op een andere manier. Die heeft namelijk ook een tweede strategie. Natuurlijk gebruikt hij ook de Crypto Corners Day Trading strategie. Dat is zeg maar zijn hoofdstrategie, zoals hij het zelf uitdrukt. Maar daarnaast gebruikt hij ook een strategie die hij zelf heeft ontwikkeld naar aanleiding van allerlei informatie die hij uit allerlei hoeken en gaten heeft opgedaan. En daar is hij heel succesvol in. En hij deelt die strategie, met name de charts en zijn beslissingen, op bitcloud.com. Hij heeft flink wat volgers daar inmiddels verzameld. Zoveel dat hij heeft gezegd, zou het geen idee zijn als ik een keer een Zoom-sessie geef, waarin ik mensen die al kunnen traden en die ook in deze strategie geïnteresseerd zijn, bijpraat over hoe ik dat precies doe. Nou, dat gaan we dus doen, zegt Kevan. Het is geen officiële Crypto Corners Clinic, zeg ik erbij. Het is ook een gratis bijeenkomst. Kevan doet dat op Zoom en dat betekent dat vol is. Er zijn maar 100 plekken. En wat ik nu ga vertellen, heeft Kevan mij verteld en gevraagd. Het allerbelangrijkste. Als je nog niet kunt traden of niet aan het traden bent, of nauwelijks trading ervaring hebt, dan is deze clinic niet voor jou bedoeld. Dit is een clinic voor gevorderde traders. En Kevan doet echt een beroep op je, want er zijn maar 100 plekken. Als jij, terwijl je eigenlijk nog niet kunt traden, denkt, ik ga toch maar langskomen, misschien leer ik weer wat, dan neem je een plaats weg van iemand die al wel kan traden en juist heel erg veel behoefte heeft aan een dergelijke tweede strategie. Vandaar een klemmend verzoek van Kevan om alleen maar te komen als je al kunt traden en flink wat trading ervaring hebt, zodat je geen onnodige plaats wegneemt van anderen. Om mee te kunnen doen, moet je natuurlijk de URL hebben, de link naar de Zoom-sessie waarin dit plaatsvindt. Die wordt gepost door Kevan vlak voordat de clinic begint op bitcloud.com. En als je geen bitcloud.com hebt, of je hebt daar geen interesse in, je wilt er allemaal niet aan meedoen, dan is de kans erg groot dat je dus sowieso niet kunt meedoen, omdat je dan te laat bent met het lezen van de URL en dus niet meer in de Zoom-ruimte kunt komen. Dus als je interesse hebt, als je een gevorderd trader bent en als je zondag 9 januari, want om die datum gaat het, tijd hebt om langs te komen bij de clinic van Kevan, word dan lid van bitcloud.com en volg Kevan daar, www.cryptocorners.nl/Kevan. En Kevan schrijf je met een Griekse I overigens, K-E, Griekse I, V-A-N. En Kevan, mede namens volgens mij de hele Crypto Corners community, ontzettend bedankt en heel veel respect voor het feit dat je zoiets toch maar even doet. Het geven van een clinic is absoluut geen kleinigheid. Het kost een waanzinnige hoop voorbereiding. Het kost een waanzinnige hoop energie om zoiets te doen. En het is absoluut lovenswaardig dat iemand als Kevan daar zoveel tijd in wil stoppen. Alleen maar om jou te helpen. Fantastisch vind ik zoiets. Dus bedankt daarvoor. Wat clinics betreft, afgelopen zaterdag hadden we er ook weer een. Dat was een officiële Crypto Corners Clinic. Dat was de derde sessie, volgens mij, ja, de derde sessie van de Next Level Trading Clinic. Ook de laatste sessie overigens, die clinic is nu afgelopen. En we hebben de videoopnames daarvan inmiddels al online staan. Dus als je had ingeschreven voor die clinic en je kon er afgelopen zaterdag niet bij zijn, of je wilt graag nog even een keer terugkijken naar wat we allemaal hebben behandeld, dan kun je de video's nu terugvinden op je persoonlijke clinicpagina. Tot zover eigenlijk al het interne nieuws. Nou, voordat we naar de charts gaan, natuurlijk eerst eventjes het etentje dat ervoor zorgde dat ik mijn stem kwijt was. Dinsdagavond, afgelopen dinsdag, toen was het de 7e. Het werd allemaal min of meer spontaan geregeld. Een paar dagen ervoor wist ik helemaal niet eens dat dat zou gaan gebeuren, maar afgelopen dinsdagavond zat ik dan eindelijk aan tafel met CZ, de grote man van Binance. En we hebben heel lekker gegeten. Het was ongelooflijk luidruchtig. Ik zei het net al, soms was alles een beetje moeilijk te verstaan en konden we elkaar niet zo goed verstaan. Maar het was uiteindelijk, zoals gewoonlijk, weer een heel erg leuk gesprek. We hebben over heel veel dingen gepraat. Niet alleen maar over Binance, niet alleen maar over Bitcoin. Maar natuurlijk ging het daar in het grootste gedeelte van het geval wel over. En dat zijn dus ook de dingen die eigenlijk het interessant zijn om even met jullie te delen. Ik zeg even een paar dingen bij. Ik kan me voorstellen dat als je dit zo meteen gaat horen, dat je denkt van nou, dit is één grote reclamespot voor Binance. Daar zul je wel vorstelijk voor worden betaald. Het antwoord is nee, dit is geen reclamespot. Ik word er niet voor betaald om dit soort dingen mee te vertellen. Het was gewoon een gesprek met een van de belangrijkste mensen uit de cryptowereld op dit ogenblik, die gewoon heel veel dingen te vertellen heeft en ook nog eens een keertje een platform heeft ontwikkeld de afgelopen paar jaar, samen met natuurlijk heel veel medewerkers, dat door heel veel mensen wordt gebruikt. En dat ook ontzettend onder de aandacht staat natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, als er wat mis is met Binance, wordt dat altijd overal geschreven. Geen wonder, het is nu eenmaal het grootste handelsplatform met verreweg het grootste handelsvolume. En alle respect ervoor dat er ook andere handelsplatformen zijn, waar ik natuurlijk zelf ook op te vinden ben. Maar ik weet gewoon zelf, als ik aan daytraden ben, doe ik dat nog steeds het liefst op Binance, omdat het gewoon zo ontzettend veel volume heeft en ontzettend veel voordelen biedt. Maar er zijn natuurlijk ook problemen, zoals we allemaal weten. Laten we maar beginnen met het feit dat je niet meer met Ideal je euro's naar Binance kunt brengen en ze niet meer gewoon kunt overboeken op je eigen bankrekening. Hoe komt dat allemaal? Hoe zit het allemaal? Wanneer is dat probleem opgelost? Dat is ook een van de belangrijkste vragen die werd gesteld toen ik aan mensen aankondigde dat ik met CZ had gegeten. Hebben jullie daar ook over gehad? En natuurlijk hebben we het daarover gehad. Maar eigenlijk is dat, hoe gek het ook klinkt, hoe belangrijk het ook voor ons allemaal is, eigenlijk is dat maar een kleinigheidje. Het gaat veel meer over de oorzaak van deze dingen. Hoe kan het nou eigenlijk dat je niet meer met Ideal kunt betalen? Hoe kan het nou eigenlijk dat je niet meer zo makkelijk je geld kunt opnemen? Dat de Binance website niet meer in het Nederlands is? Dat je niet meer geen future trading meer kunt doen en al dat soort dingen? Nou, verderweg de belangrijkste reden is natuurlijk het gebrek aan regulering op dit ogenblik. Er is wel een bepaalde mate van regulering inmiddels, maar de registratie van Binance bij zo'n partij is er op dit ogenblik nog niet. Er is nog geen formele registratie en ook nog geen aanvraag tot registratie, voor zover ik weet, daar hebben we het trouwens niet over gehad. Er is geen formele registratie van Binance bij DNB, bij de Nederlandse bank, die daar in Nederland over gaat. En zolang zo'n registratie er niet is, heeft Binance gezegd, doen wij er alles aan om die registratie te krijgen. En dat betekent dat we ons gaan voegen naar de richtlijnen die worden opgesteld en ook actief willen discussiëren met dergelijke partijen over die richtlijnen. Het is niet iets dat wij alleen maar willen doen omdat de DNB of welke centrale bank dat ook vraagt. Wij willen met centrale banken aan tafel en zijn ook al met centrale banken aan tafel om ervoor te zorgen dat er een regulering ontstaat die gewoon werkt. Niet alleen voor de bank, niet alleen voor handelsplatformen, maar voor iedereen. En zoiets kost een enorme hoop tijd. We zijn super actief, zei CZ, in het voeren van gesprekken met zo'n beetje elke centrale bank waarbij we maar aan tafel kunnen komen om te zorgen dat we tot een goede oplossing komen. We praten op overheidsniveau met heel veel partijen. We nemen ongelooflijk veel mensen aan die maar één vakgebied hebben en dat is compliance, zoals het heet. Het actief werken aan het naleven van regelgeving en het maken van regelgeving. Er worden politici aangedrongen. Ik heb bijvoorbeeld even gesproken met, hou je vast, de voormalige Slovaakse minister van Financiën. Wat had die daar nou te zoeken? Die werkt inmiddels bij Binance op de compliance afdeling. Alleen maar om aan te geven hoe serieus ze dat nemen. Het gaat tijd kosten voordat dit is geregeld. Natuurlijk heb ik gezegd, hoe lang denken jullie dat dit gaat duren? Niemand kan daar een antwoord op geven, want je weet het gewoon niet. Er zijn zoveel partijen bij betrokken om iets te reguleren waarvan mensen 10 jaar geleden nog niet eens wisten dat het sowieso bestond. Dit is compleet nieuw. Wat er nu gebeurt is natuurlijk in de hele cryptowereld is ongelooflijk disruptief. Het haalt heel veel dingen onderuit waarvan we eigenlijk allemaal dachten 10 jaar geleden nog van, nou, dit zal nooit veranderen. De hele betekenis, dit is trouwens niet iets wat ik met Binance heb besproken, maar even mijn rant, mijn mening. De hele betekenis van fiat is veranderd. Het geld. Wat is geld dat je uit de muur haalt nog waard? Hoeveel devalueert het wel niet? En is er een alternatief voor? En dat alternatief begint inmiddels natuurlijk te ontstaan in de vorm van crypto. Natuurlijk lees je voortdurend weer allerlei columns en meningen van mensen die zeggen dat het levensgevaarlijk is wat mensen op dit ogenblik doen met crypto. Dat ze er ver weg van zouden moeten blijven enzovoort enzovoort. Dat is hun mening. Mijn mening is al jarenlang een heel andere. Het huidige fiatstelsel is corrupt. Het werkt niet in termen van, ja ook misschien wel, het is in ieder geval kapot. Het werkt niet meer. Er is geen enkele mogelijkheid om dit nog op een goede manier te repareren zonder dat heel veel mensen er het slachtoffer van worden. Dat blijkt nu uit koopkrachtverlies. Het onbeperkt bijdrukken van geld, wat uiteindelijk gewoon een andere manier van belastingheffen is natuurlijk. Dat werkt niet meer. Geen wonder dat mensen op zoek gaan naar alternatieven en dit is niet meer te stoppen. Er is een disruptie ontstaan van heb ik jou daar. Alleen daar moet je ook weer een regulering in zien te vinden. En dat is datgene waar Binance dus nu op dit ogenblik zo ontzettend actief mee is. En het oplossen van al die problemen waar we nu mee zitten, al die problemen tussen aanhalingstekens, op Binance, bijvoorbeeld het betalen met Ideal, het opnemen van geld op je bankrekening. Die problemen kunnen pas worden opgelost op het moment dat er een goede regulering is die kan worden nageleefd en waar overeenstemming over is tussen partijen als Binance, want Binance is echt maar één partij, en bijvoorbeeld centrale banken. En natuurlijk, ik kan me voorstellen trouwens, dat je natuurlijk ondertussen zegt van, nou, ik heb al lang afgerekend ermee, ik ben ook op andere platformen aan het rondkijken. En ik heb het er ook met Cici even over gehad. En hij zei van, kijk, natuurlijk ga je op zoek naar alternatieven, want er is natuurlijk meer dan alleen maar Binance. Maar die andere platformen waar sommige mensen nu op gaan traden, zijn vaak nu nog wat kleiner. Als die gaan groeien, stel dat ze explosief zouden gaan groeien, dan ga je zien dat daar exact dezelfde problemen ontstaan als die wij al achter de rug hebben als het gaat om schaalvergroting. De enorme toeloop aan volume, aan handelsvolume, hebben wij inmiddels technisch weten op te lossen. Maar dat is ook niet zomaar even zonder slag of stoot gegaan. Dat heeft ons een enorme hoop energie en arbeidskracht gekost. We hebben veel medewerkers aangenomen die daar nu mee bezig zijn. Klantenservice hebben we nu weten op te schalen, maar dat doe je niet even in een week. En elk handelsplatform dat nu opeens begint te groeien, gaat met deze dingen te maken krijgen. Daar kun je 100% zeker van zijn. Dus het is iets niet, het is niet zomaar voor de hand liggend dat problemen die je ooit met Binance hebt gehad niet weer optreden als je uiteindelijk bij een handelsplatform aan de slag gaat. Altijd iets om even rekening mee te houden natuurlijk. Samenvattend, het hele verhaal over Ideal en al die andere betalingsmogelijkheden en de fiat heen en weer stuurmogelijkheden, die worden pas structureel opgelost en die kunnen pas structureel worden opgelost als er overeenstemming is. En dat kan duren. Dat is niet iets wat volgende week is geregeld. Gelukkig zijn er in de tussentijd nog allerlei andere manieren om dat te doen. Wij hebben het er ook over, regelmatig, zelfs laatst in de podcast nog een keertje, dat je gebruik kunt maken van betaalkaarten, debitcards, dat je gebruik kunt maken van banken die niet per definitie in Nederland gevestigd zijn, maar bijvoorbeeld in Litouwen. Dankzij IBAN is dat tegenwoordig heel makkelijk geworden. Kijk naar Revolut, kijk naar Advanced Cash bijvoorbeeld. Er zijn allerlei manieren om hier omheen te werken. En uiteindelijk komt er natuurlijk weer een situatie, is mijn verwachting, dat het allemaal gewoon weer werkt zoals het eigenlijk zou moeten werken. We hebben het ook nog even gehad over crypto.com. En met name, misschien wist je dit niet, BNB is ooit op de markt gekomen via een ICO. En degene die ooit aan Cici vertelde dat hij zo'n ICO zou moeten gaan doen, was Chris Marsalek. En als je zegt, wie is Chris Marsalek, waarom wil ik die man kennen? Hij is de CEO en grote baas van crypto.com. En natuurlijk hebben we het even over crypto.com gehad. Ik vroeg van, waarom doen jullie eigenlijk niet marketing op de manier waarop crypto.com dat doet? Die hebben net een waanzinnige hoop geld betaald om 20 jaar lang de naam te kunnen krijgen, crypto.com stadium, van wat nu het Staples Stadium is in Californië. Ze staan langs de circuits op dit ogenblik. Als je wel eens naar de Formule 1 kijkt, ik weet niet of je daar wel eens iets van hebt gezien, of je bij die 5 miljoen Nederlanders hoort die gisteren hebben gekeken bijvoorbeeld, dan heb je ook crypto.com steeds weer gezien. Waarom doen jullie dat niet, vroeg ik aan Cici. Hij zegt, nou, wij geloven niet zo in dat model dat crypto.com gebruikt. Dat sponsoring model. Wij geven liever de voorkeur aan andere manieren om naamsbekendheid te krijgen. En daardoor, we werken bijvoorbeeld samen, zegt hij, met sportclubs. Kijk bijvoorbeeld naar wat we hebben gedaan met Lazio Roma, met Porto, Santos, Manchester City. We hebben een speciaal iemand, die was er trouwens ook, Helen heet zij. Die houdt zich bezig, doet nog veel meer dingen, maar ze houdt zich onder andere bezig met die token launches. En we hebben trouwens morgen weer een token launch, ja, dat wist je waarschijnlijk al. Morgen dinsdagochtend is er weer een token launch, deze keer niet van een sportvereniging, maar het is er wel weer eentje. En er is nu ook een aparte pagina waarop je die token launches van sportclubs kunt volgen. En het token launch, zegt Cici, is meer voor ons dan alleen maar eventjes een munt lanceren. Het gaat om langdurige, jaren durende samenwerkingen. Samenwerking met Lazio Roma, waar we op de achterkant van de shirt staan. Bij Porto, bij Santos, bij Paris Saint-Germain, noem allemaal op en zo. En ik heb inderdaad de vraag gesteld. Ik zei, hoe lang gaat het nog duren voordat we ooit een keertje Binance zien staan op een Formule 1 auto of op het uniform van een Formule 1 racer? Coureur, hoe zit dat? Hoe lang gaat dat nog duren? En daar moesten ze allemaal een beetje om lachen en meer werd er niet gezegd. Dus ik weet niet of daar wat speelt. Ik heb echt geen idee. Maar ik kan me goed voorstellen dat ze ook in die hoeken natuurlijk aan het kijken zijn. Maar ze geven de voorkeur aan die manier van samenwerking dan aan concreet gaan lopen sponsoren door daar heel veel geld in te gaan pompen. En dan een andere vraag die ook weer heel veel wordt gesteld. Ook de laatste tijd weer in de Crypto Corners community. Zeker omdat die een beetje aansluit bij de manier van beleggen met altcoins. Subaccounts, de mogelijkheid om op Binance een soort tweede account te maken onder je hoofdaccount, waarop je vervolgens kunt gaan balanceren. Waarom werkt dat niet meer even heel snel? Waarom moet je dat doen via het hebben van een VIP 1 level? En waarom moet je zoveel geld aan BNB vast hebben staan en aan Bitcoin verhandelen om in aanmerking te komen voor zo'n VIP 1 level? En het antwoord is, voor mij enigszins verrassend, maar eigenlijk ook wel weer begrijpelijk, dat kan op dit ogenblik niet, omdat het een enorme last legt op het systeem, op het technische systeem. Cici zei, wij zijn de hele dag aan het jojoen met onze systeemcapaciteit, omdat het aantal, met name als de bitcoinprijs opeens weer snel stijgt, de toevloed van nieuwe leden en nieuwe gebruikers zo enorm groot is, moeten we altijd zorgen dat we daar genoeg capaciteit voor blijven houden. En dat betekent voortdurend jojoen. En dat betekent dat we bepaalde dingen die ons gewoon te veel capaciteit kosten, moeten uitschakelen. En een van die dingen is het zomaar weggeven van subaccounts aan mensen die daarom vragen. Je moet laten zien als trader dat je daadwerkelijk behoefte hebt aan dergelijke subaccounts. En dat heb je alleen maar als je ook daadwerkelijk met volumes trade op dit ogenblik. Dat is in ieder geval de mening van Binance. Dus dat ook nog even wat die subaccounts betreft. En er waren ook nog wat technische dingen waar we het even over hebben gehad. Over IP-blokkades bij API-calls en zo. Allemaal typisch nerd-stuff, overigens, tussen aanhalingstekens. Cici is echt een nog veel grotere nerd dan ik al ben. Heel leuk, maar wel ook een hele sociale nerd verder. Maar hij is daadwerkelijk heel erg geïnteresseerd ook in alles wat er speelt op technisch gebied. Als het gaat om dingen als traden, trading bots enzovoort. Het was een boeiend gesprek, het was heel leuk. We hebben het ook over andere dingen gehad natuurlijk. Zelfs even over de Formule 1. En nog even wat die Formule 1 betreft. Het heeft niks meer over het etentje met Binance te maken. Ik zei afgelopen zaterdag tijdens de live clinic die we toen gaven. Van nou, ik ga twee voorspellingen doen. De eerste is, Max Verstappen wordt tweede in de kwalificatie. En hij wordt tweede in de race. Nou, gelukkig in de kwalificatie is mijn voorspelling niet uitgekomen. Hij is eerste geworden. Dat had ik echt totaal niet verwacht. En tijdens de race gisteren dacht ik dat ik gelijk ging krijgen natuurlijk tot ronde 152 geloof ik. Toen Latifi er afschoot en het aparte is, ik zat op de bank, zoals bijna iedereen geloof ik, of in het café, maar ik zat op de bank. En ik begon zo'n 20 ronden voor het einde al te roepen, safety car, safety car, safety car of een pitstop van Hamilton. Eén van die twee dingen moet gebeuren, dat is de enige kans die Verstappen nog heeft om te winnen, want ja, zijn auto was gewoon, naar mijn mening, structureel langzamer dan de auto van Hamilton was. Al een aantal races op rij. En toen die zes ronden voor het einde daadwerkelijk Latifi er afschoot. Ik dacht, dat kan toch niet waar wezen. Als ze het nu maar redden om dit allemaal op tijd af te hebben. Meestal duurt het 3 à 4 ronden voordat ze zijn auto eraf hebben zonder kraan. Dan moeten ze nog even die rotzooi opruimen. Dan moet die safety car er nog vanaf. Dit wordt allemaal heel krap, maar het zou nog kunnen. Nou ja, er is een enorme discussie aan de gang. Je volgt dat zelf misschien ook. En ik ben heel nieuwsgierig wat jij ervan vindt. Heeft de wedstrijdleiding nu wel of niet de juiste beslissing genomen door allemaal alles net iets eerder te doen? Het laten lappen van alle gelapte cars. Was dat, of auto's, was dat nu wel of niet een goede beslissing? Wat was er nog meer? De safety car die heel chaotisch opeens naar binnen ging. Was dit nu wel of niet een goede beslissing? Het is een hele lastige dit. Ik ben het natuurlijk absoluut eens met iedereen wat Verstappen terecht heeft gewonnen. Dat Verstappen terecht wereldkampioen is. Apart genoeg ben ik het ook misschien wel een beetje eens met Mercedes. Die zeggen van ja, dit ging eigenlijk niet zoals het had moeten gaan. deze race had gewoon gewonnen moeten worden door Hamilton. En daarmee dus ook het wereldkampioenschap. Ik vind het een lastige. Nogmaals, de Nederlander in mij zegt gewoon Verstappen, terecht wereldkampioen. En tegelijkertijd de Formule 1-kijker in mij zegt gewoon van, nou, nah, lastig, lastig. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het heeft niets met crypto te maken, maar ach, waarom ook niet? Post is een reactie. Wat vond jij ervan hoe dat gisteren ging? Wat zou jij hebben besloten als je Michael Masi was geweest? Wat had je gedaan? Had jij op zo'n manier de race laten eindigen of niet? Nou, tot zover even het etentje met Binance en natuurlijk ook de Formule 1 race van gisteren. We gaan naar de charts. En de eerste chart die je voor ziet is zoals gewoonlijk aan het begin van de week de weekchart. Bitcoin versus de dollar op dit ogenblik. Er is wat de weekchart betreft inderdaad een nieuwe trough bereikt. Ik zei dat vorige week al. De trough van vorige week, zei ik vorige week, dus de trough van de week van 29 november, zou wel eens de diepste kunnen zijn. Ik kan me goed voorstellen dat we nu weer op weg gaan naar een nieuwe piek. En dat gaan we. Kijk, die trough is hier geplaatst. En als je nu op YouTube kijkt, zie je de charts nu trouwens ook in beeld. Die trough is hier geplaatst op de week van 29 november op prijs van $41.967. En we zijn nu weer op weg naar omhoog. Misschien zijn we alweer op weg omhoog geweest. Want de afgelopen week, de week die dus vannacht werd afgesloten, heeft een piekje bereikt. Die piek zie je hier, die zit op de $51.991. Nou, deze week, we hebben nog wel even te gaan, moet de prijs daarboven komen om te kunnen blijven zeggen dat we op weg zijn naar een nieuwe piek. Als de prijs deze week niet meer boven die 51.000, wat was het, $51.991 komt, deze high, dan hebben we een absoluut bearish trend te pakken op de weekchart. Dan duurt het echt niet meer lang voordat de zaak omkeert. We hebben al een lower low te pakken natuurlijk. Deze low die we nu hebben van de week van de 29e is lager dan de vorige low die we hebben gezien. Die zat in de week van, wat was het, 25 oktober. Dan hebben we ook een lower high en dan is de trend op de weekchart ook bearish geworden. Het is niet in te schatten op dit ogenblik wat er gaat gebeuren. Een gokje, een beetje gebaseerd op wat er in de wereld buiten Bitcoin gebeurt. Ik vind het echt een hele lastige dit. Ik heb het al eerder gezegd, maar nu ook op de weekchart vind ik het lastig worden. Want we zitten echt in een situatie waarin er zo ontzettend veel onrust heerst. Dat elk slecht nieuws op dit ogenblik een klap tot gevolg heeft. Niet alleen in de aandelenkoersen, maar ook in de koersen van grondstoffen en bitcoin en crypto. En als er ook maar even slecht nieuws komt dat zomaar zou kunnen komen over de mutatie van dat virus, waar duidelijk wordt dat het huidige vaccin niet meer goed zou werken, heeft dat meteen impact. En dan hebben we dus die high te pakken. Hebben we dus die high van de week van 6 december, die 51.991, als een nieuwe high. En dat betekent een nieuwe piek. En dat betekent dat we bearish zijn geworden op de weekchart. Gaat dit lang duren? Ik denk het niet. Opnieuw niet. Net als in maart 2020 was dat volgens mij, of 19, toen we voor het eerst echt met het virus te maken kregen. Toen, dat was natuurlijk in maart 20 was dat. Toen we die enorme dip hadden, dat was hier, je kunt hem hier niet eens echt zien, maar je ziet hier de dip wel, een beetje, kijk hier zo, hier gebeurde dat. Hier was die enorme dip, valt niet eens echt op, hè, op de weekchart als je naar kijkt, je ziet hem alleen maar als je uitzoomt. Deze enorme knallen in een paar dagen tijd, als we van 10.000 naar rond de 3.000 schoten, dat was ook vrij snel weer verholpen. Het heeft een aantal weken geduurd, toen was dat gewoon voorbij. Nou, als er weer zo'n dip komt, en die kans is er gewoon, een behoorlijke terugval van Bitcoin naar rond deze regionen, rond de $30.000... vrij realistisch dat het zou kunnen gaan gebeuren, dan duurt het waarschijnlijk niet zo lang voordat de zaak weer herstelt. Want, zoals ik altijd zeg, met de fundamentele eigenschappen en de fundamentele waarden van Bitcoin is helemaal niets aan de hand. Het zijn de mensen die dan heel bang worden en gaan verkopen. Het zijn de mensen die geld hebben geleend om Bitcoin te kopen en vervolgens worden uitgeknepen, de long squeezes, die ervoor zorgen dat die prijs zo snel daalt. Het is alleen maar een daling op de markten. Het is alleen maar een daling van prijzen. Maar het heeft niets te maken met de onderliggende waarde. Dus als de prijs van Bitcoin daadwerkelijk zakt naar rond die $30.000, naar mijn mening, alleen maar mijn mening, doe altijd dat je eigen onderzoek. Maar naar mijn mening is dat een fantastisch koopmoment. Want de kans dat de prijs daarna omhoog schiet en door die 69 heen breekt, is, kijk maar terug in het verleden, extreem realistisch. Dus iedereen die ik ken, die serieus bezig is met crypto, zit te wachten totdat dit gebeurt, heeft daar koopopdrachten staan. En ik heb ze zelf natuurlijk ook staan. Je weet immers maar nooit. Hoop doet leven. Verder, de weekchart is bullish. De Kelton Channels zijn nog steeds neutraal. Dat waren ze vorige week ook al. Parabolic Stop Reverse nog steeds bearish. Unbalanced Volume is nog steeds bearish. Alles is nog steeds bearish verder op deze chart of neutraal. Behalve de trend. En om zo te blijven, moeten we nu, wat de trend betreft, een prijsstijging gaan zien. Als dat niet gebeurt, hebben we volgende week een verhaal waarin we zeggen dat de weekchart van Bitcoin voor het eerst in een langere tijd bearish is geworden. Hoe ziet die dagchart eruit? Nou, die was vorige week al bearish. Dat is hij nog steeds. We hebben opnieuw een lagere high en we hebben ook weer een lagere low. We hebben nog steeds niet dat bullish signaal waar ik vorige week eigenlijk een beetje op hoopte. Nou, de prijs, als de prijs door de 57.000, wat was het, $650 inbreekt of zo. Dan hebben we een eerste voorzichtig bullish signaal. Is niet gebeurd. De prijs is nu weer op weg naar een nieuwe piek. We hebben namelijk alweer een nieuwe trough gehad, een paar dagen geleden. Nu zijn we op weg naar een nieuwe piek. Nou, om ook maar een beetje bullish te worden, of in ieder geval een eerste aanzet tot zo'n bullish signaal, dan is de trend op de dagchart nog steeds niet bullish hoor, maar een voorzichtige aanzet moet die prijs, en die bedrag hebben we net ook al genoemd, boven de $51.991 komen. Dus dit is voor mij op dit ogenblik op de dagchart en sowieso een magisch bedrag. $51.991. Het leek er gisteren even op dat we in de buurt gingen komen. We schoten gisteren eventjes tot ongeveer $50.500. Toen stopte het feest weer. Dit is een lastige grens. Een lastig plafond op het ogenblik. Zware weerstand, heel duidelijk, op $51.991. Eigenlijk dus op $52.000. Daar moet de prijs doorheen om, zoals ik net al zei, heel langzaam maar zeker misschien weer bullish te worden op de dagchart. Maar we zijn voorlopig op de dagchart nog steeds bearish. Het is niet anders. Ik kan nog even uitgebreid gaan kijken dat naar het feit dat nu ook unbalanced volume bearish is en zo. Maar kijk puur naar de hoogte en de dieptepunten, naar de peaks en de troughs. Die zijn op dit ogenblik niet anders dan bearish. Lagere highs en lagere lows. Voor Bitcoin. Ether ziet er nog steeds wat lekkerder uit als het naar de chartontwikkeling, om de chartontwikkeling gaat. Dan Bitcoin, higher highs, higher lows nog steeds. We hebben ook weer een higher low geboekt inmiddels. Dit is de weekchart waar ik naar kijk. De low van de week hiervoor, dus de week van, nou, de week voor de vorige week, de week van 29 november, is een nieuwe trough geworden. Dat hoopte ik eigenlijk de week hiervoor al. Ik zei van eigenlijk die 3470. Het zou mooi wezen als dat een nieuwe trough is. Volgens mij wordt hem dat ook wel. Nou, dat is inderdaad gebeurd gelukkig. We zijn bullish op deze chart. We zijn nu op weg, omdat we een low hebben, naar een nieuwe high. En we blijven alleen maar bullish als die high uitkomt boven de echte vorige high. En dat is die high in de week van 8 november, die van $4,468. Dat was trouwens ook de all-time high. En ik kan me voorstellen als je heel kritisch meekijkt, die zegt, ja wacht even, ik zie een andere high, namelijk in de week van 29 november. Toen hadden we zowel een nieuwe low te pakken als een nieuwe high. Want die high in de week van 29 november is een swing high. Hij is hoger dan de high ervoor, de week van 22 november. En hoger dan de high van de week erna, die van 6 december. Dus dat is al een nieuwe high, of niet soms. Het antwoord is, ja, kan. Het hangt me af hoe je naar de charts kijkt. De manier waarop ik ernaar kijk, zeker op de wat langere charts zoals de weekchart. Ik ga ervan uit dat een candle maar één ding kan zijn. Het kan een nieuwe trough zijn of het kan een nieuwe peak zijn. Dus een nieuwe low, lowest low of een nieuwe highest high. Niet allebei tegelijk. Op de weekchart. Op de urenchart wil ik daar wel eens mee smokkelen. Maar op de weekchart heb ik zoiets van, nee, we waren duidelijk op weg naar een nieuwe low. Die hebben we bereikt en nu zijn we dus op weg naar een nieuwe high. Maar ja, eerlijk is eerlijk, als de high van de komende week niet uitkomt boven die high van 29 november, en dus helemaal al niet boven die high van 8 november, ja, dan zijn we gewoon wat die highs betreft al bearish. Dan moeten we maar hopen dat de volgende low die ontstaat weer hoger is dan die van 34,70. Het zou kunnen, ik zei het al, de weekchart ziet er eigenlijk gewoon wat positiever uit op dit ogenblik dan de weekchart van Bitcoin is. We zijn nog steeds bullish, keurig bullish, volgens de Parabolic Stop and Reverse hier. Die staat op dit ogenblik trouwens, dat puntje van de Pesar, staat op dit ogenblik precies op de troughline, op de 3470-lijn. Dus nog meer support op dit punt. Het zal niet zo makkelijk zijn voor Ether om hieronder te duiken. Maar je weet het, ik zei het al, die markten zijn zo onrustig. Mensen rennen zo snel op dit ogenblik, soms een beetje als een kip zonder kop, van hot naar haar, van fiat naar bitcoin, van bitcoin naar fiat en allerlei andere van via naar allerlei andere dingen zoals aandelen. Het is extreem grillig op dit ogenblik. De dagchart van Ether, ja, die is niet best. Die heeft hetzelfde verloop een beetje nu als de dagchart van Bitcoin heeft. We hebben een lower high, zie ik hier staan. Ja, klopt natuurlijk, een lower high hier op de Ether chart. We hebben misschien alweer een nieuwe lower high. Dat hangt vanaf wat er gebeurt met de candle van 12 december van gisteren. Is dat een nieuwe high of niet? Dat is nog moeilijk te zien op het ogenblik. We hebben een trough te pakken op 11 december, dat is deze. Die is lager dan de trough hiervoor, die zit hier. We hadden hier nog een enorme trough natuurlijk, die van 4 december. Daar kwam een hogere uit, een hogere lower high. Maar inmiddels hebben we alweer een hogere low, ik zeg het verkeerd. We hebben alweer een lagere low te pakken hier. Een lower low hier. De candle van 11 december is lager dan die van 6 december. Dat is een bearish signaal. Staat hier trouwens fout. Dit moet zijn lower low, mijn fout. Ik zal meteen even goed tikken dit, want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dit moet zijn lower low op dit ogenblik. En we hebben ook al een lower high te pakken. Is dat zo trouwens? Ja, natuurlijk is dat zo. Een lower high hadden we al, dus we blijven bearish op deze chart op dit ogenblik. We zijn nu op weg, we hebben een low te pakken naar een nieuwe high. En is dit hem van gisteren? Ik weet het niet. Ik denk, het zou kunnen. Ja, het zou absoluut kunnen dat we vandaag niet boven deze high uitkomen die hier staat. En dat is een high van $4,477. Dat is ook weer zo'n prijs om in de gaten te houden. We hebben nu nog een piek van $4,491. We hebben misschien morgen een nieuwe piek, namelijk die van gisteren van $4,477. Ja, en dan dat noem je ook een contractie. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar. Wijst altijd op een uitbraak die eraan zit te komen. Met het huidige sentiment is die uitbraak eerder naar beneden dan naar boven. Dan praat ik over het sentiment, niet over de trend. Het is allemaal niet zo florissant op het ogenblik, maar we weten allemaal hoe dat natuurlijk komt. Het heeft niets te maken met de fundamentele waarde van Ether. Daar is eigenlijk alleen maar veel goeds over te melden op het ogenblik. De munt wordt schaarser en schaarser. Vitalik Buterin, de bedenker van Ether, heeft aangekondigd dat het probleem met de hoge transactiekosten serieus zal worden aangepakt. Dat is allemaal bullish nieuws. Maar de markten roepen op dit ogenblik gewoon wat anders. Goud, hier hebben we het ook al over gehad vorige week. Een enorme drop natuurlijk, al een tijdje geleden inmiddels, meer dan een week geleden, na dat slechte nieuws wat voor het vorige weekend kwam. Daarna herstelde de prijs zich weer, heeft even een beetje gebalanceerd, dus niet veel. Maar inmiddels zijn we weer op weg naar boven. De goudtrend op de dagchart is zonder meer bullish te noemen. Nou, hoe zit het met angst op Wall Street even snel? Fear, angst, niet meer zo extreem als de week daarvoor. Misschien weet je nog de laatste podcast die we maakten. Toen stonden we nog een stuk slechter voor. Toen hadden we 25%. Toen zaten we precies op deze lijn. Nu zitten we daar net boven. Dit kan elk moment omslaan, naar mijn mening, eerder naar beneden dan naar boven. Maar we wachten het af. Het geeft gewoon duidelijk aan wat ik net al zei. Mensen zullen heel snel in dollars en euro's vluchten op dit ogenblik. En dat gaat dan even ten koste van de prijzen van zo'n beetje alle andere grondstoffen en aandelen. En dus ook van Bitcoin. Dan hebben we hem opnieuw, de heatmap, nog steeds rood. Het wisselt te snel op het ogenblik. Maak alsjeblieft, als je daytrades doet, met een long-strategie, oftewel de cryptocoin-strategie bijvoorbeeld. Je koopt een altcoin met als bedoeling hem met winst te verkopen, omdat je denkt dat de prijs gaat stijgen. Doe dat alleen met hele korte trades, naar mijn mening. Er zijn maar een paar munten die er... Nou, er is eigenlijk maar één munt die er echt uitspringt. Dat is Hex, die is donkergroen. Voor de rest zijn er een paar groenetjes bij. Maar het is allemaal niet heel spectaculair. Verreweg, de meeste munten zijn gewoon in ieder geval roze. En in een paar gevallen zelfs matic. In een paar gevallen zelfs al donkerrood. Dat wijst alleen maar op een gebrek aan vertrouwen op dit ogenblik in alles dat met beleggingen te maken heeft. Dat is eigenlijk wat het is. Het laat zien dat beleggen op dit ogenblik door mensen wordt gezien als iets gevaarlijks. Men is veel en veel en veel te onzeker nu. En dat zal moeten veranderen en dat zal pas veranderen als er goed nieuws te melden is over A, de pandemie en B, de economische impact daarvan. En dat gaat nog wel even duren, denk ik. Tot die tijd zal het roeien worden met de riemen die we hebben. Dat wil niet zeggen dat je niet kunt traden, maar kijk alsjeblieft enorm goed uit. Goed, we hebben hem gehad voor nu. Straks nog maar eens even de race van gisteren rustig op mijn gemak terugkijken. Waarom niet? Omdat het kan. Eerst maar even deze podcast online gooien. Oh ja, en me dan alvast gaan voorbereiden op de workshop van morgenavond. De workshop les van morgenavond wordt ook weer een interessante. En het Crypto Coiners Café natuurlijk, dat aanstaande woensdagavond plaatsvindt. Om 7:30, daar ben je van harte welkom om daarbij te komen. Tot dan, happy trading. Ik spreek je snel. Dag.